Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. In verband met het overlijden van onze broeder De Leeuw, achterliggende week, willen wij samen nu eerst zingen uit Psalm 103, het achtste en het negende vers. Psalm 103, vers 8 en 9. En voor zover u daartoe in staat bent, willen wij dit ook staande zingen. We stellen ons nu voor Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend willen we uit Psalm 77, het zesde vers, zingen. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Het zij daarna dit krenkt met leven. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed na het zure. Geeft hij het zoet. Het zesde vers uit Psalm 77 na de heilige en goede wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat als volgt. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten.
Thank you.
openen deze morgen Gods heilig woord in het Oude Testament, in het boek van de profeet Micha. En we lezen de verzen 1 tot en met 6 uit hoofdstuk 5. Bekend gedeelte uit het Bijbelboek Micha, hoofdstuk 5. En we lezen samen de verzen 1 tot en met 6 vanmorgen. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt geklein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen van zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren, zijns Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van de Heere, als druppels op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbijt. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen ons in deze dienst ook voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal en de inzetting en de instelling die de Heere daarvoor heeft gegeven. En daarom lezen wij samen ook het eerste gedeelte uit het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost des Heere avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste, dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten tweede, dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze 3 stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen samen met andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet inspannen, als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en op deze wijze deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dat eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. Wij willen samen de Heer ook zoeken in ons gebed, biddend om zijn zegen over de bediening van het woord. Samen onze zuster de Leeuw van de Pannen aan de Heer opdragen met de familie, vanwege het overlijden van haar man, vader, opa. En we willen de Heer dank zeggen voor het feit dat de familie P.N. Heemskerk van de Koningin Julianalaan verblijd werden met de geboorte van een zoon. Hij heeft de naam Pieter Nico Leendert gekregen. En daar willen we de Heer voor danken. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Wij komen aan de morgen van deze dag, Heere, in gebed, ook voor uw aangezicht. Nadat u ons hier al gebracht hebt en we die wonderlijke woorden weer mochten horen, waar we misschien ook wel weer zo aan gewend zijn geraakt, Heere, omdat iedere kerkdienst daarmee begint. Maar als u ze toch weer eens over laat komen en in ons hart laat indalen, dan is dat na een week waarin wij uw geboden geen van allen gehouden hebben. En wij ook onze zonden van de achterliggende week moeten belijden. Zoals we dat net ook hebben gehoord vanuit dat avondmaalsformulier, dat wij niet met zo'n inspanning en ijver ons hebben ingezet om u te dienen, zoals we dat ook behoren te doen. Dat er nog iedere dag weer dingen waren die opkwamen in ons hart, boze lusten, verkeerde gedachten, die zich bij tijden ook geuit hebben in verkeerde woorden en verkeerde daden. Dat u ons dan tegemoet kwam opnieuw met genade en vrede, zei u, van de drie enige, almachtige God. Heere, wat een wonder dat u nog geen einde met ons gemaakt hebt. Wat een genade dat u ons vanmorgen opnieuw verzamelt rondom uw woord. En dat dan ook met de bedoeling om ons voor te bereiden op de komst van u in het midden van ons aan de tafel van brood en wijn. Gebroken brood, vergoten wijn. Heere, dan bent u nog goed voor ons. Goed voor zondige, slechte mensen in zichzelf. En wij danken u dat u ons hier samenbrengt vanmorgen. Als we mogen gaan luisteren naar een van die zeer bekende teksten uit uw woord. Niet alleen maar voor ons vandaag, maar een tekst die eigenlijk al eeuwenlang zo bekend is geweest. Maar dat u daarin ons ook de boodschap van het evangelie wil laten horen. Juist ook met het oog op de avondmaalstafel. Wij bidden u om uw zegen, wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Opdat wij dat woord zouden verstaan, onze oren ervoor geopend worden, ons verstand daardoor voor verlicht wordt, ons hart ontvankelijk gemaakt wordt voor dat evangelie. En wilt u op de kansel alles geven wat nodig is om dat woord te kunnen brengen. Heren, de prediking is toch eigenlijk iets van een onbegonnen werk voor mensen. Zoveel verschillende soorten mensen in de kerk. Zoveel verschillende wensen ook. Zoveel verschillende behoeften. Zoveel verschillende verwachtingen van de preek. Zoveel verschillende leeftijden, jong en oud. Zoveel verschillende verstandelijke vermogens. Zoveel uiteenlopende levensgeschiedenissen, karakters. Heren, wie zou eigenlijk durven te preken dat het voor iedereen goed zou zijn? Maar heren, als u de opdracht geeft, ga en verkondig dat evangelie. Dan doen we een beroep op die opdracht. Dan weet u het hart van een ieder van ons wel te bereiken. Dan weet u wel woorden te geven, zodat het dan toch over mag komen. Zodat het ons waarschuwt, stilzet, verandert, vernieuwt, corrigeert. Maar daarvoor, heren, hebben we het werk van uw Heilige Geest zo hard nodig. Op de kansel, onder de kansel. Zeker ook met het oog op de voorbereiding op dat heilig sacrament. Dat de schuchteren bemoedigd mogen worden. Dat de brutalen tegengehouden worden om zichzelf nog eens te onderzoeken voor uw aangezicht. U weet wat een ieder nodig heeft, heren. En wij bidden, wilt u in ons midden zijn als één die dient? Wilt u in ieder van ons bedienen met die gaven waarvan u weet en waarvan u vindt dat wij die onder en op de kansel nodig hebben? En dat wij zo ons door dat woord laten gezeggen en ervoor buigen, ook als u die God bent die uw eigen weg gaat en zo anders rekent dan wij mensen. Zegen ons zo in uw huis, heren, want wij zijn verlegen om die zegen. Zegen ons in heel deze dienst, dat dat mag zijn tot eer van uw naam. En dat er toegevoegd mogen worden, of teruggevonden mogen worden, of verder geleid mogen worden, die aan uw voeten u de eer gaan geven. Heren, wij dragen samen onze zuster De Leeuw aan u op. Samen met haar kinderen, kleinkinderen. Datgene wat zich als het ware aankondigde, dat is dan inderdaad ook gekomen. Onze broeder De Leeuw hebt u uit het leven weggenomen. En komende dinsdag zal daar de begrafenis zijn. Heren, de lege plek die daarmee gevallen is in het gezin, de familie, dat geeft verdriet, dat geeft rouw. En wij bidden om uw troost, wij bidden om uw nabijheid. Wij bidden, heren, of u op een wonderlijke wijze zo zou willen werken, dat het sterven van een man, een vader, een opa, tot u zou brengen. Om troost, om genade, om uw heil. Wil in de laatste voorbereidingen die moeten gebeuren rondom en met het oog op die begrafenis ook alles schenken wat nodig is. Ontfermt u zich, heren, over onze zuster De Leeuw. En geef ook haar in deze dag en in de komende dagen wat zij geestelijk en lichamelijk nodig heeft. Dat ze haar vertrouwen op u zal stellen. Want wie dat toch doet, heren, zal nooit beschaamd uitkomen. Naast verdriet en rouw kwam er ook een bericht dat ons zo diep dankbaar stemt en ons vreugde geeft. Als bij Peter en Rosanne een jongen geboren werd, dat u in het uur van de geboorte alles wel hebt gemaakt, goed mocht verlopen, En dat ze opnieuw gezegend mochten worden met de geboorte van een kind. En wij danken u, Heere, voor uw scheppende hand die dat leven heeft geborduurd, zoals uw woord het noemt. Maar ook uw bewarende hand in dat uur van de geboorte. En we delen in de vreugde die zij uit uw hand hebben ontvangen, samen met de verdere familie van weerskanten. En met hen zeggen we u dank voor uw zorg en voor uw zegen. En dragen we ook de kleine Pieter aan u op. Of u het ook in het opgroeien alles wil geven wat nodig is. En of u Peter en Rosanne wil schenken dat zij ook dit kleine jongetje vanaf het allereerste begin mogen voorgaan in de vrezen van uw naam. Zo zeggen we u dank, zo bidden we u, Heere. Wilt u onze gebeden genadig verhoren, niet om iets in ons, maar vanwege dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geboren in Bethlehem, gestorven op Golgotha, opgestaan daar in die hof van Jozef van Arimathea en opgevaren naar u vanaf die berg. En nu zittend aan uw rechterhand, wilt u onze gebeden verhoren om zijn voorbeden, uit genade alleen. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 91, het eerste en het zevende vers. Straks na het amen van de prediking willen we het tweede vers van Psalm 98 zingen. Psalm 98, vers 2. U krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven. De dienst van de offers. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de evangelisatie. De derde is bestemd voor het orgelfonds. En bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de adoptiekinderen. Even voor de duidelijkheid wijs ik u erop dat de condoleance aanstaande maandagavond is hier in ons kerkgebouw van 7 tot 8. Dat betekent dat de eerste drie groepen van de catechisatie komen te vervallen. En de belijdeniscatechisatie begint dan om 9 uur. Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in Micha 5, het eerste vers. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid. Lieve gemeente, als u de Bijbel leest, dan kan u op verschillende plekken wel de vraag tegenkomen. Wie is als God? Wie is als gij? Je kan dat tegenkomen in de psalmen. Psalm 35, wie is u gelijk, o Heere? Psalm 89, want wie is u gelijk? Wie is, o Heere, met u gelijk te schatten? Wie kan u evenaren? Psalm 113, wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Wie is als God? Niemand is als de God van de Bijbel. In zijn majesteit, in zijn macht, in zijn heerlijkheid, in zijn heiligheid. Alles moet hem eren, alles moet voor hem buigen. Wie is als God? En dat kan een vraag zijn of een uitroep zijn die betrekking heeft op zijn hoogheid en zijn heiligheid, zoals ik zei. Een oproep uit eerbied, uit ontzag. Om naar hem te luisteren, om voor hem te buigen, om hem te eren. Het kan ook een oproep zijn vanuit de verwondering. En dan citeer ik nog maar een keer Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftige, door elk verstoten, naast prinsen plaatst en wereldgrootte. Of, en dan ga ik maar even naar de profeten, naar dezelfde profeet. Als u hoofdstuk 7 neemt en dan het 18e vers, klinkt ook die vraag. Wie is als God? Wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft en die de overtreding van zijn overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Wie is als God? In zijn hoogheid, heiligheid. In zijn ontferming, in zijn barmhartigheid. Er is geen God die zo betrokken is en die zich zoveel moeite geeft en die zo genadig is voor gevallen Adamskinderen. En dan klinkt daar in die vraag, wie is als God, ook de nodiging. Nodiging om het nou bij hem te zoeken, tot hem te vluchten en het van hem te verwachten. En we willen dan in de voorbereiding en de diensten rondom het heilige avondmaal en de bediening daarvan luisteren naar dit gedeelte uit Gods woord. Micha 5 en dan vanmorgen dat eerste vers waarin een belofte klinkt. Een heerser zal voortkomen. Verderop wordt hij door Micha eigenlijk beschreven als een herder. Dus het thema voor de preek is de herder belooft. Als we de tekst vanmorgen goed beluisteren, komt in de belofte van de komende herder allereerst een woord van oordeel. Een woord van Gods trouw, maar ook een woord van Gods welbehagen. De herder belooft, een woord van oordeel, een woord van Gods trouw en een woord van welbehagen. Gemeente, dat zijn niet maar drie termen die ik er maar bij gezocht heb, zodat het ook een beetje past bij dat avondmaalsformulier met de drie punten van het zelfonderzoek, maar omgekeerd. En ik hoop dat u dat vanmorgen ziet, en jij ook, dat dat avondmaalsformulier zo bijbels is. Dat in dat zelfonderzoek, waar opgeroepen wordt tot een mishagen aan onszelf, een geloven in de belofte en dat voornemen om te wandelen voor Gods aangezicht, nou eigenlijk helemaal uit de Bijbel zelf opkomt. Daarom eerst dat onderwerp oordeel. Als God de herder belooft, begint het daarmee. Wie was eigenlijk de profeet Micha? Om naar zijn preek te luisteren, dan is het goed om wat te weten van zijn persoon en zijn tijd. En dan is eigenlijk iets opvallends, gemeente, dat zijn naam al een preek op zich is. Zijn naam is de vraag: wie is als gij? Wie is als God? Dus als die profeet op de preekstoel ging staan en er werd gezegd: dominee Micha gaat voor, dan klonk er al een preek. Wie is als God, de God die deze profeet verkondigt? En dan klonk in zijn preek en in zijn naam al gelijk die twee elementen. Om te buigen voor de God die verkondigd werd. En om te hopen op de God die verkondigd werd. En dan komt Micha met zijn prediking tot Juda, en hij komt in die tijd ook tot Samaria in het tienstammenrijk. Zijn profetische werk begint in dat tienstammenrijk, maar als dat door Assyrië wordt weggevoerd, dan zet hij zijn profetische bediening voort in Juda en Jeruzalem. En in hoofdstuk 1, vers 1, ziet u ook iets over de tijdaanduiding. Het woord des Heren dat geschied is tot Micha in de dagen van Jotam, Agas en Jehizkia, koningen van Juda. En dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Hij heeft het woord gebracht onder de regering van diverse koningen. En hij heeft gepreekt, niet alleen maar onder diverse koningen, maar dat betekent ook in diverse situaties. Verschillende omstandigheden. Er waren koningen bij die godvrezend waren. Er waren koningen bij die goddeloos waren. Jotam en Jehizkia, godvrezend, die anderen goddeloos. En dat betekent dat hij in heel verschillende situaties dat volk het woord van God heeft moeten brengen, maar dat de God die hij verkondigde steeds dezelfde is. Wie is als God? Rechtvaardig en genadig. En hij is afkomstig uit het plaatsje Moreshet, dat is in de buurt van Gat, land van de Filistijnen, dichtbij. Kwam van het platteland, maar de boodschap die hij bracht, die heeft in zijn tijd en daarna diepe indruk achtergelaten. Diepe indruk achtergelaten, zelfs als 100 jaar later Jeremia preekt en ter dood veroordeeld is, dan zijn er oudsten uit het volk die zomaar een vers uit de profetieën van Micha kunnen citeren. Ze weten het precies. Die profeet die met die indringende boodschap was gekomen: wie is als God in zijn heiligheid en in zijn oordeel en in zijn genade en in zijn ontferming? En Micha zelf is er diep van doordrongen geweest en in zijn ziel van overtuigd geweest. Dat moeten ze allemaal horen. Dat moeten ze in Samaria horen, in het tienstammenrijk. Dat moeten ze in Jeruzalem horen, in het tweestammenrijk. Ze moeten het zelf, vers 2 van hoofdstuk 1, hoort gij volken altemaal. Alle mensen moeten het weten. Of ze de God van Israël nu kennen of niet kennen. Of ze hem nou vrezen of niet vrezen. Of ze nou bij het verbondsvolk horen of niet bij het verbondsvolk horen. Of je nou lid van de kerk bent of als gast vanmorgen hier bent. Ze moeten het allemaal horen. Wie is als God? In zijn heiligheid en in zijn genade. En dat woord dat binnenkomt, dat moet ook gehoorzaamd worden. Niet alleen maar aangehoord, maar geloofd. En daar ligt gelijk het probleem. Daar ligt het probleem waar Micha tegenaan liep. Daar ligt het probleem waar zoveel andere profeten tegenaan gelopen hebben. Waar Jesaja van heeft gezegd, wie heeft onze prediking geloofd? Waar de hoogste profeet en leraar tegenaan gelopen is, de Heer Jezus zelf. Want dat woord van God dat verkondigd wordt, dat staat zo haaks op ons. En op onze belevingswereld en op ons denken en op ons doen. Als het woord van God in ons leven komt, dan moet er weggebroken worden. Want God denkt zo anders dan dat wij denken. God handelt zo anders dan dat wij handelen. Als Jeremia geroepen wordt tot het ambt, dan krijgt hij een opdracht in 6 woorden, in 6 werkwoorden. En 4 van die werkwoorden hebben te maken met afbreken, uitrukken, wegbreken, vernielen. En 2 daarvan hebben te maken met opbouwen en planten. Als God in je leven gaat werken, dan gaat hij werken tegen mijn menselijke natuur in. Want het woord komt niet van mensen vandaan, het woord komt bij God vandaan. En als hij gaat werken, dan gaat hij iets werken tegen mijn hoogmoed in. Tegen mijn eigen dunk in. Tegen mijn eigen hoge verwachtingen die ik nog zo heb van mezelf. Zelfs tot op het godsdienstige gebied. Maar God, als God gaat bouwen, begint hij te bouwen waar wij nooit waren begonnen met bouwen. En dan gaat het tegelijkertijd altijd weer boven verwachting. Voor degene die zijn hoop nou leert stellen op deze God. In de verwondering, wie is als gij? Ja, ik had het over dat oordeel, nietwaar? Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En als je Micha leest, dan is dat zo'n geweldig diepe les, ook met het oog op het avondmaal. God begint te bouwen waar wij niet zouden beginnen met bouwen. En God begint in het leven van mensen waar ik aan wie ik voorbij zou zijn gelopen. Als God met zijn woord en zijn werk komt, dan stopt hij bij een half doodgeslagen man aan de zijkant van de weg, waar een priester en een leviet met een boog omheen liepen. Dat is een diepe les, gemeente, ook in de voorbereiding op het heilige avondmaal. Waar ik me zo vaak laat verleiden tot het kijken niet naar de tekenen en zegelen van brood dat gebroken wordt en wijn die vergoten wordt, maar naar de mensen die daaraan gaan. En daar misschien een gedachte bij heb. En zomaar in een vragende vorm eigenlijk al een oordeel over heb. Wie daaraan zitten. Hij. Zij. En dat misschien wel een reden gaat vormen dat ik er niet heen ga. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Dat is al eeuwenlang een heel bekende tekst. In de dagen dat de Heer Jezus geboren werd, wisten de schriftgeleerden in Jeruzalem deze tekst gelijk te vinden. En tegen koning Herodes te vertellen, daar moeten ze naartoe. Bethlehem, daar zal die geboren worden. De beloofde Messias. De stad waar de wortels liggen, het dorp waar de wortels liggen van koning David. Waar Boas eens woonde. En daar zijn vrouw op het veld vond. Rut. Waar Obed geboren is, de grootvader van David. En waar Isaïe geboren is, de vader van David. En David zelf geboren is. En die daar in de velden van Ephrata zijn schapen weidde totdat hij gezalfd werd tot koning. Bethlehem. Bethlehem is de plaats, als je ver teruggaat in de geschiedenis, kom je uit daar waar de wortels van het koningshuis van David liggen, in Bethlehem. Maar toen hij koning werd, heeft hij Bethlehem ingeruild voor Jeruzalem. Dat was de hoofdstad. Bethlehem bleef onbeduidend, klein, onbelangrijk. Zelfs nog onbelangrijk in dat mini-koninkrijkje van Juda. Telt amper mee. Als er mobilisatie was, dan kon Bethlehem niet eens 1000 man op de been brengen om ten strijde te trekken. Aan Bethlehem, daar win je de oorlog niet mee. Daar hoef je niet je hoop op te vestigen. dat telt eigenlijk niet mee. Wat is Bethlehem eigenlijk? 3 straten en een kerk. Dan heb je het wel gehad. Stelt niks voor. En de wijzen in het oosten dachten net zo goed, je moet in Jeruzalem zijn, want die ster die wijst op een geboren koning. Dan moeten we in Jeruzalem zijn, waar het paleis is. Maar God gaat naar Bethlehem. Hij begon daar. En als hij moet afbreken wat mensen hebben gebouwd, dan gaat hij terug waar hij begon. Als u vers 14 neemt van het vorige hoofdstuk, wat wonderlijke tekst misschien, maar er staat en de bedoeling ervan is, groepeer u, kom bij elkaar. De strijdbende, ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. De rechter van Israël, degene die het voor het zeggen heeft in Israël, de koning, hij wordt met een stok in zijn gezicht geslagen. Waar jullie van denken dat hij degene is die dan zal de leiding moeten geven en degene die Jeruzalem moet verdedigen. Hij wordt schandelijk behandeld. Niks grootheid van Jeruzalem, niks macht van Jeruzalem. Niks verwachting van de plaats waar de troon staat. Grote dingen gaat God ergens anders doen. Hij gaat terug naar Bethlehem. Waarom? Omdat de nakomelingen van David niet gebleven zijn in het spoor van vader David. Omdat ze niet in de vrees des Heren zijn gebleven. Omdat ze eigen wegen zijn gegaan, eigen dunk hebben gekregen. En dan komt het zelfs zover dat als Jozef, waarvan ze nog heel best wel wisten dat hij de kroonprins was. Want dat werd echt wel bijgehouden waar het huis van David nog was. Want er was nog altijd hoop dat er iemand zou komen om Israël, het koninkrijk van Israël te herstellen. Dus hou er rekening mee dat de schriftgeleerden en de fariseeën best wisten dat Jozef uit het huis van David was en hij de kroonprins was. Maar als hij in Bethlehem terugkomt om beschreven te worden met zijn ondertrouwde vrouw, dan is er geen plek voor hem. Die Jozef, daar heb je ook niks aan. Die organiseert niet eens een opstand. Die laat zich maar gezeggen door de Romeinen. Jeruzalem heeft het verzaakt. En weet u hoe dat nou kwam? Dat God niet meer naar Jeruzalem op die manier keek, maar overnieuw begon in Bethlehem. Dat kwam omdat er een houding in Jeruzalem was ontstaan. Hier staat de tempel, wij hebben de 10 geboden. Hier staat het altaar, wij zijn het zaad van Abraham. Ons kan niks gebeuren. En de valse profeten hadden het ook nog een keer aangewakkerd. Ga maar ten strijde trekken, het komt wel goed. God zal Jeruzalem zijn woonplaats niet in hand van de vijand geven. Hij heeft zich verbonden aan de stadsmuren en aan de tempel. We zullen het wel winnen. Daar gaat Gods oordeel over zo'n houding. Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Ben je veracht, Bethlehem? Kijkt niemand naar je om, trekt iedereen zo'n beetje de neus voor je op en haalt zijn schouders over je op, omdat er niks van je te verwachten was. Ik zal uit u mij een heerser doen voortkomen. Hij gaat Jeruzalem voorbij. Gods oordeel gaat over zo'n houding. Als je denkt, God is wat aan mij verplicht. Gods oordeel gaat ook over zo'n houding. Als je zou denken, zo ga ik dan ook maar aan het avondmaal. God kan niet van mij af. Ik ben een verbondskind en als je daar zit, krijg je toch de zegen wel. Want dat heeft hij toch beloofd. Hij kan daar niet van af. Gods oordeel gaat over een houding als je probeert bij jezelf op te sommen wat je misschien allemaal wel in het godsdienstige leven ook hebt gepresteerd. En dan zegt God, daar ga ik helemaal niet bij beginnen. Daar ga ik helemaal niet bij beginnen. Ik ga niet bij een uniform van een Naaman beginnen. Trek het maar uit. En ga maar naakt de Jordaan in. Ik geef Jeruzalem in handen van Babel straks. Want als mensen gaan denken dat mijn genade automatisch is, en als mensen gaan denken dat de genade er toch wel zal zijn, omdat ze in Jeruzalem wonen, omdat ze naar de tempel gaan, omdat daar het altaar staat, als je toch maar denkt dat God moet toch wel vergeven, want ja, ik ben toch lid van de kerk en ik doe toch wat hij zegt. Dat is toch waar hij zich aan verbonden heeft. God denkt zo anders als wij denken. God ziet het onaanzienlijke aan. Er zitten aan de avondmaalstafel geen genodigden die medailles op de tafel kunnen leggen. Die prestaties kunnen meenemen. Er zitten aan die tafel de genodigden waar wij niet naar zouden kijken. Die half doodgeslagen man aan de zijkant van de straat. Een hoer en een tollenaar. Iemand die misschien nauwelijks de kerk in durft te komen, liefst op de drempel zou blijven staan. Maar met een hart dat zegt, Heere, wees mij de zondaar genadig. Als God gaat werken, dan gaat hij niet bouwen op het fundament wat wij hebben gelegd. Als God gaat bouwen, gaat hij graven. Dan gaat hij zelf het fundament leggen. Als het sacrament bedoeld is om ons erop te wijzen dat het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus het enige fundament voor onze zaligheid is, dan betekent het dat God moet gaan graven in ons leven om dat fundament te leggen. Want dat is het enige fundament en niks van mij. En daarom word ik opgeroepen om mijn zonde en mijn vervloeking te bedenken, te graven. Want niet op de zandgrond van mijn prestaties, maar op het fundament van Christus alleen bouwt de Heere zijn kerk. En dat is geen plezierige boodschap, steeds weer. Moet ik nou weer gaan nadenken over mijn zonde? Moet ik nou weer gaan nadenken over mijn vervloeking? Weet u, de Heere wil zo doorwerken omdat dat fundament kennelijk niet in één dag in mijn leven gelegd is. Er is nog zo vaak iets waar ik op steun. Er is nog zo vaak iets waar ik van denk, nou, dit helpt misschien toch ook wel mee. Er zijn zoveel dingen in mijn leven waar ik dan toch maar weer op afga en mijn hoop opstel misschien. Christus alleen. En dat is een les die ik mijn hele leven lang moet leren. Waar bouw ik op? Wat is mijn fundament? En is dat fundament nou werkelijk ook zo gelegd dat mijn levenshuis daarop staande blijft? Want het komt er een keer op aan, nietwaar? Het komt er een keer op aan. Dat ik voor Gods rechterstoel gesteld word. En ligt dat fundament daar dan? Ik kan toch niet met een half fundament graven. En wat kom ik dan tegen? Dan kom ik toch weer tegen dat ik ook een achterliggende periode van het heilspoor ben afgegaan. En God gaat niet verder bouwen op wat ik zelf al heb neergezet. Niet wat ze in Jeruzalem denken, maar hij begint opnieuw terug naar Bethlehem. Zijn eigen keuze. Zijn eigen werk. Het huis dat eeuwig blijft staan, moet dat eeuwige fundament van Jezus Christus hebben. En daarom graven, om alles wat wij eventueel als steunpilaren of als andere dingen die we daarbij hebben neergezet, weg te laten breken. Wat niet van God is. Want wie is als gij? In uw heiligheid, in uw majesteit. Wie kan voor u bestaan met zijn eigen bouwwerkje? Met wat hij meent zelf gepresteerd te hebben voor God. Niemand kan voor u bestaan, Heere. De Heilige, de Almachtige. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En als God dan begint. Zoals die hier in Micha 5 begint. Zoals hij een nieuw begin maakt. Gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Van zijn oorsprongen zullen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Kijk, dat is deze belofte, het failliet van Jeruzalem. Niet daar, niet menselijke prestaties, niet menselijke hoogmoed, geen godsdienstige eigen dingen. Maar dan zegt Micha niet, nou moet ik hier een punt zetten. Dan zegt Micha niet, nou ja, het is voorbij met Jeruzalem en het is daarom ook voorbij met het volk van God. Dan gaat er een machtige heilsprofetie van, gaat er klinken. Heeft David er bij laten zitten? Heeft het koningshuis van David er niks van gemaakt? Is het van het heilspoor afgegaan? Hebben ze God vergramd? En kan het niet via de eigen dingen in Jeruzalem? Dan maakt God een nieuw begin in Bethlehem. Dat is de troost dat hij zijn werk niet loslaat. Dan breekt hij mijn werk wel af. Maar hij breekt zijn eigen werk niet af. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij begint opnieuw waar hij al eens eerder begonnen was. Ja, vernietigend over het huis van David. Maar tegelijkertijd toch uit dat huis begint God zijn werk op te bouwen. Een heerser komt voort uit Bethlehem, uit het huis van David, zijn knecht. Niet dankzij de mensen. Niet dankzij wat zij menen te presteren, wat een bijdrage zou kunnen geven aan zijn heilsplan. Maar hij kiest dat wat wij niet gekozen hadden. Bethlehem, wat is dat nou? Wat stelt het voor? Onbeduidend, maar God zegt, ik kies het. Want ik denk zo anders. En mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten. Hij denkt aan die afgehouwen tronk van Izaï en hij laat er een reisje uit voortkomen. Hij denkt aan die vervallen hut van David die hij weer opbouwt. Hij maakt een nieuw begin. Mijn zaligheid is niet grotendeels van God. Mijn zaligheid is volledig van God. En dat is de hoop. Dat is de troost. Dat is de troost van Gods woord voor een mens die hier vanmorgen misschien zit met een gedachte. Waarom breekt God nou zoveel in mijn leven af? Waarom gaat het nou steeds anders dan ik gehoopt had? Gedacht had. Gebeden had. Dan laat het licht van deze belofte schijnen over het leven van iemand die hier misschien midden in een proces van afbraak zit. God maakt een nieuw begin. Een heerser uit Bethlehem, wiens naam is Zaligmaker. Dan gaat God plaats maken voor zijn eigen werk. Tot eeuwig heil, dat is mijn troost. Ook als ik door die weg van zelfonderzoek opnieuw moet erkennen en beleiden, ik heb God op het hoogst misdaan. Heere, wilt u uw werk, dat goede werk waarvan u gezegd hebt, ik zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wilt u dat voortzetten? Wilt u dat beginnen? Als ik in de week van voorbereiding begin bij dat eerste punt van het zelfonderzoek, dan valt er wel echt van alles in puin, nietwaar? Maar als het in puin valt, als ik het maar niet probeer overeind te houden, als ik het maar niet probeer te stutten met allerlei andere dingen, als ik het maar in puin laat vallen, alles wat van mezelf is, dan zegt God, ik kies Bethlehem uit. Tegen al de verwachting van mensen in, ik zoek het verachten, ik zoek het nederige, ik zoek het kleine. Hij stopt bij een bedelaar langs de kant van de weg. Waar duizenden mensen voorbij lopen, daar stopt hij. En hij ziet er nog gat in. Als iemand komt zeggen, ik lig midden in de dood. En dat heb ik me er nou zelf naar gemaakt. Hij begint in Bethlehem, waar dan niks meer beduidends is en alles als het ware in puin ligt. Hij doet dat naar zijn belofte. Hij zal voor mij komen, zegt God. En daarom in dat eerste deel van die voorbereiding zo op de knieën komen voor Gods aangezicht en moeten beleiden, u hebt gelijk. Waar ontfermt u zich over mij? U bent toch een God die Bethlehem verkiest? Het onaanzienlijke, waar niks van te verwachten valt als mensen, daar kiest u toch voor, Heere? Als je het van jezelf niet meer kan verwachten, ik lig midden in de dood, maar daarmee vlucht naar de Heere die zegt, daar heb ik nou oog voor. Daar heb ik nou hart voor. Om het leven te geven waar het leven niet is. Om een begin te maken waar niks is. Om te bouwen waar puin is. En dat doe ik niet om iets in Bethlehem, dat doe ik niet om iets in Jeruzalem, dat doe ik niet om iets in die mensen, maar ik doe dat naar mijn welbehagen. Want er staat iets heel wonderlijks in deze tekst, gemeente. Misschien is het u opgevallen, als ik hem nog eens lees. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal u voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen van eeuwigheid. Nee, ik lees het fout. Er staat niet, uit u zal voor u voortkomen. Er staat, uit u zal voor mij voortkomen. Ik zal een koning doen opstaan die voor mij het werk zal doen. Die de ware koning is om het volk te hoeden en te weiden. En de kern van die heerser die voort zal komen is de opdracht dat hij het voor de Heere gaat doen. Die ware wijnstok, die goede herder, die weg, die waarheid en het leven. En wat zijn opdracht is voor de Vader, heeft zijn effect en zijn uitwerking op zijn onderdanen. Het volk dat op deze koning hoopt, dat is Gods welbehagen. Dat is ook wat Jesaja profeteerde, toch? Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ik zal mij een herder doen opstaan die mijn verloren schepsel terugvindt, terughaalt, terugbrengt. Dit is een tekstgemeente waar u eigenlijk de Vader ziet staan. Op de uitkijk naar die weggelopen en afgedwaalde jongen. Vol ontferming, die goede God die lust heeft in het goede, die lust heeft in het leven van een zondaar. Terwijl hij de eeuwige dood heeft verdiend. Hoofdstuk 7, vers 18, dat vers. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Ik zal u een verlosser doen opstaan, een heerser doen opstaan, voor mij. En die zal voor mij het werk doen wat nodig is om een volk terug te krijgen tot mijn eer. Die koningin die in Bethlehem geboren gaat worden, die komt allereerst voor zijn vader. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat die heerser die geboren werd in Bethlehem door Samaria moest gaan. En waarom? Omdat de Vader hem die opdracht had gegeven. U bent voor mij voortgekomen om een heerser in Israël te zijn. Om dat volk te hoeden en te weiden. En toen zei de Vader, ik wil dat je door Samaria gaat, want daar zit er één. Gebonden. In de banden van het overspel. Van de echtbreuk. Er is een verloren schaap. Dat heel haar leven daarvan een puinhoop heeft gemaakt. Waar mensen met een boog omheen liepen en zeiden, nou daar moet je niet te veel mee te maken hebben hoor, met die vrouw. En daarom gaat ze maar op het heetst van de dag water putten. Maar de Vader had een herder voor hem doen opstaan. Om zo'n verloren schaap op te zoeken. En de opdracht gegeven. Je moet daar nu heen gaan, mijn zoon. En van dat leven dat een puinhoop is. Iets nieuws gaan bouwen. En dan komt hij in haar leven. En dan begint hij met haar te praten. En wat doet hij dan? Dan breekt hij het eerst af. Dan breekt hij haar leven en haar daden af. Waarom? Om haar het levende water te geven. Om haar het leven te geven. En wat doet hij dan? Dan bouwt hij het weer op. Geef mij altijd dat water. En dan gaat ze terug en dan kan ze het niet meer voor zich houden. Ik heb hem ontmoet die mij gezegd heeft al die dingen die in mijn leven gepasseerd zijn. En die mij het leven geschonken heeft. Zo staat hij straks aan de tafel, gemeente. Zo wordt hij straks uitgedeeld aan de tafel. Omdat hij door Samaria moet gaan. Omdat hij door Rijnsburg moet gaan. Omdat hij het werk voor zijn vader moet doen. Als hier een afgebroken mens moet zitten die zegt, ik lig midden in de dood en ik heb het ook niet verdiend, maar ik kan hem ook niet missen. Heere, wees mij de zondaar genadig, dat God een herder zendt voor hem of voor haar om zo'n zondaar te voeden, terug te brengen bij zijn vader, laten delen in zijn genade die hij heeft verdiend met zijn verbroken lichaam aan het kruis, met zijn vergoten bloed op het kruis. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Denk eens aan Johannes 10, als de Heer Jezus zegt, ik moet nog andere schapen toebrengen tot deze kudde. En dan gaat hij erop uit. Gaat hij erop uit om het kreupelen te zoeken. Om het afgedwaalde te zoeken, om het manken te zoeken, om het misschien zieke te zoeken. Om het misschien wel gevallen in een kloof, in de struiken verward. Misschien wel tussen de kaken van een wolf of een leeuw. Maar dat is de drang die zit in het hart van de Heer Jezus. Van deze herder om zijn taak voor zijn vader te doen. Waar is er één? Met zo'n gebroken poot, omdat hij gestruikeld is in de zonde. Waar is er één die door zijn eigen wijsheid afgedwaald is van dat heilspoor. En weet ik niet waar terechtgekomen is en verward zit in allerlei dingen. Waar is er één die zichzelf heeft laten vangen door de wolf van de zonde en vastzit in zijn kaken? Waar is er een die ik tot eer van mijn vader verlossen en bevrijden mag en terug kan brengen? Dat is mijn opdracht. Wie is er die er door mij gevonden moet worden? En dan brengt hij ze terug. En misschien wel met die littekens van begane zonde, met die wonden van ongeloof en van zoveel verkeerde dingen in je leven. Maar hij weet ze te verbinden, hij weet ze te genezen. En hij draagt ze terug op zijn schouders. Vader, ik heb er weer een gevonden. Wie mag volgende week nou zo gevonden worden? Wie mag zo volgende week delen in het welbehagen van de Vader? Zo'n dode zondaar in zichzelf. Die het moet zeggen, als ik bij mezelf ga nadenken, dan zie ik, ik heb ook de afgelopen periode niet u gediend zoals u het waard bent. Met mijn hele hart, mijn hele ziel, al mijn krachten. En als ik het eerlijk naga, dan heb ik nog zoveel momenten in mijn leven van overgebleven zonde. Die zomaar weer haken in mijn hart. Verkeerde gedachten, verkeerde gewoonten, die ik zomaar niet veranderd heb. Maar toch, Heere, ik kan u van die puinhoop nog wat maken. Uw welbehagen te doen aan mij. Want als hij voor de Vader komt om het welbehagen van de Heere te doen, dan doet hij het ook, hoor. Dan ligt het middelaarswerk in zijn handen vast en dan kom je nooit beschaamd uit. Want hij heeft gezegd, ik ben de ware wijnstok. En van die onvruchtbare ranken, dat als ik zijn geest ze implant in mij, dan zorg ik er toch voor dat ze vrucht gaan dragen. Anders ben ik geen ware wijnstok. Heere, wilt u vrucht zetten in mijn leven? Je valt met de Heer Jezus nooit om. Echt niet. Wie zo tot hem komt gevlucht, opstaande, aangaande, ik lig midden in de dood, maar ik zoek het leven bij u, Heer Jezus, die wordt nooit door hem afgewezen. Heer, ik heb het verprutst, ik ben het niet waard. Ik heb het verzondigd. Dan zal hij nooit zeggen aan de tafel, ga eerst eens een poosje terug om daar nog eens over na te denken, want hoe diep zit dat nou eigenlijk? U mag pleiten op die belofte dat de Heer heeft gezegd: ik zal mij doen voortkomen, een herder die dat werk zal doen. Daar pleit ik op, daar bid ik om. Ik heb het niet verdiend, maar u, Heer Jezus, hebt toch die opdracht gekregen. Doe het uit genade. Heb je het wel eens ondervonden? Heb je het wel zo beleefd? Ik weet dat ze er zijn, Godezijdank. Die kunnen zeggen, ja, zo'n goede herder heeft de kerk. Zo'n trouwe herder heeft de gemeente. Hij weet raad met een zondaar die moet zeggen, ik ben de grootste van allemaal. Als dat woordje mij nou eens met een kleine letter geschreven moest worden, hè? Uit u zal mij voortkomen. Ja, wie wordt er daarmee bedoeld? Wie is het dan? Ben ik het? Is dat degene die voor mij zit of achter mij zit in de kerk? Of is het heel iemand anders? Voor wie komt die dan? Maar nu staat het met die hoofdletter. Hij komt voor de Here. En als die voor de Here komt, dan is hij een herder die het verlorene zoekt. Als ik nou maar niet meer wil zijn dan een verlorene in mezelf. Als ik nou maar dat maar kon beleiden. Heer, ik ben van nature een vijand, een rebel, opstandig, een weggelopen kind van Adam. Maar u bent gekomen voor uw vader om zulke toch te vinden en zalig te maken. En om dan misschien maar schoorvoetend de weg naar de tafel te vinden, voor het eerst misschien. En daar je hart uit te storten, waarvan mensen misschien zeggen, nou, het is te vies om aan te pakken. Misschien nog te vies om aan te zien. Laat staan te omhelzen. Dan is de Heer Jezus een herder. Een zaligmaker. Die van zijn vader te horen krijgt. Zoon, dit is er zo een. Ik wil dat je hem omhelst. Ik wil dat je er zo een aan je hart drukt. En het antwoord van de Heer Jezus is, trek hem die vuile kleren uit. Trek hem schone nieuwe kleren aan. Schoenen aan zijn voeten. Een ring aan zijn vinger. Slacht het gemeste kalf. Want hij die dood was, is weer levend. Alles wat we nodig hebben, is bij deze herder te vinden. Alles. Zeg daar maar amen op als een kind. Bij deze herder is te vinden, de heerser uit Bethlehem, de grote zoon van David, de heiland, die zondaren roept aan zijn tafel. Bij hem alleen is al uw heil te vinden. Ook als je moet zeggen, ik heb als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Bij deze herder is vergeving, bij deze herder is veel verlossing. Bij deze herder is een overvloed aan ontferming en genade. Wie is als deze herder. Wie is als gij? Zo roept hij. Zo nodigt hij. En de schapen horen zijn stem. En volgen hem. Amen. Laten wij samen de Heer danken en bidden. Wie is als Gij, Heere, in uw heiligheid en in uw ontferming, die in dat ontoegankelijke licht woont, waar geen zondaar in kan naderen, en bij de nederige van hart, daar woont u, te midden van een zondig volk. Heer Jezus, dat kan alleen door uw verdiensten, omdat u bent afgedaald uit de hemel en ons in alles gelijk bent geworden, behalve de zonde. Om nu juist die weg te gaan, dat die zonde, voordat God ze ongestraft liet blijven en er voor altijd een breuk zou blijven bestaan tussen u en het schepsel, dat hij ze aan u gestraft heeft, Heer Jezus, met die bittere, smadelijke dood aan het kruis. Wat een wonderlijk evangelie. Wij hadden het nooit kunnen bedenken. Maar u komt ermee in ons leven. En we bidden of dat levensveranderend, levensvernieuwend zal uitwerken. Wij bidden of we zo onder uw zegen de kerk weer uit mogen. Terug naar onze woning. In de tussentijd ook over uw wonderlijke daden met elkaar zouden mogen doorspreken. En aan de middag van deze dag weer in getrouwheid, gedenkend aan onze belofte die wij deden toen wij belijdenis aflegden om de gemeente te bouwen, ook weer samen zullen komen rondom uw woord. Heb dank voor alles wat u gaf. Wij bidden genadig om vergeving van al onze zonden, ook in de allerheiligste dingen. En zie ons daarom ook in dit eindgebed alleen aan, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Het derde vers uit Psalm 3 is onze slotzang. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Ik zal niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand. Dat betekent aangevallen. Dus van alle kanten aangevallen wordt en fel geprangd, fel gedrongen zou mogen wezen. Het derde vers uit Psalm 3. Ontvang met binnende harten de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.